Hey, dag beste luisteraars. Dit is Copyright Jens. Voor we de aflevering invliegen, wil ik even benadrukken dat we in deze aflevering zullen refereren naar audio- of videomateriaal dat we zullen afspelen in de aflevering, maar dat jullie niet meer zullen horen. Hoe komt dat? Wel, simpel. Vroeger dachten we dat we via creatief gebruik ook gebruik mochten maken van bepaalde tv-interviews en zo. En dat is blijkbaar nog een beetje troebel water en het kan zijn dat we daarvoor in de problemen geraken. Dus we hebben ervoor gekozen om deze momenten uit de aflevering te halen. Wil je die echter toch nog zien, dan kan je nog altijd naar grasspraak.be naar de casefile van deze aflevering. Oké, geniet van de aflevering. Bye! Hallo en welkom bij Grasspraak.
Hey!
Mijn naam is Jens.
En ik ben Niki.
En welkom bij de 27e aflevering intussen van... Voor zover ik weet, Vlaanderens enige puur paranormale podcast.
Klopt. Goh, puur paranormaal is veel gezegd. We gaan vooral onderzoeken van, is het wel paranormaal?
Ja, oké. Vlaanderens enige 90% paranormale podcast. Wees, Niki.
Goed, kijk, de koffie staat hier terug klaar. Ik heb juist iets gegeten, dus all is well.
All is well in Niki Town.
Yep.
Zo moet het zijn. Goed, Niki. We doen een keer iets anders, hé, vandaag. Ik weet dat ik dat al dikwijls gezegd heb in deze podcast, maar dit is de eerste keer dat we een vervolgaflevering maken op een voorgaande aflevering.
Klopt, ja.
Dit is dus deel 2 van The Vertical Plane.
Ja, ik ben in elk geval al heel benieuwd wat er nog gaat komen.
Ja, maar misschien, voor luisteraars is het op dit punt al een weekje geleden waarschijnlijk, dus misschien moet je nog een keer herhalen wat dat er vorige week gezegd geweest is.
Ja.
Weet je nog wat er gebeurd is in de vorige aflevering?
Wel, laat mij al beginnen met te zeggen dat het dus eigenlijk gaat over een, ja, zogezegd autobiografisch boek.
Ja.
Jij zegt dat dat inderdaad wel autobiografisch is. Wij weten dat nog niet. Ik denk dat wij nog ons mening daarover moeten vormen. Maar het gaat dus om Ken. Ken woont samen met Debbie en ook tijdelijk Nicole. En regelmatig in het weekend brengt Ken ook een computer van zijn werk mee naar huis. Nu, we zijn nog midden jaren 80, dus dat is nog geen supercomputer. Maar er beginnen vreemde dingen te gebeuren met die computer. Hè. Die begint zo wat in oud-Engels te communiceren met hen. En zij beginnen terug te communiceren. Dus zij beginnen ook berichten op die computer op te stellen. Na verloop van tijd wordt dat blijkbaar een beetje uitgebreider nog. In de mate van dat Deb, hoe zat dat juist? Ze begon dromen te hebben waarin dat de persoon, Lucas was zeker.
Lucas, ja.
Ook aanwezig was. Zij had daar ook een tekening van gemaakt van haar droomervaring met Lucas. Maar blijkbaar begon Lucas zelf ook wel een beetje eigenwijzer te worden na verloop van tijd. Of toch een beetje agressiever of iets.
Ja, inderdaad. Dus als er mensen zijn die het boek weten te vinden, ik heb enkel maar een digitale versie gevonden. Het is blijkbaar een vrij beperkte oplage geweest. Hmm. Jammer genoeg. Maar daarin beschrijft Debbie wel heel mooi haar dromen. Of beschrijft Ken de dromen die Debbie hem verteld heeft eigenlijk. Ja. Maar zijn er zo bijvoorbeeld gevallen waar dat ze in de open haard van Lucas terechtkomt, alsof dat ze Harry Potter geweest door een open haard gereisd heeft. Dat ze daar dus terechtkomt en dat ze heel in de war is, dat ze niet weet waar dat ze is of waar dat ze naartoe moet of eender wat. En dat Lucas daar ook al antwoorden van, ja meid, ik weet het eigenlijk ook niet, want voor mij is het ook allemaal heel raar. En ik kan mij zo ook vaag iets herinneren van een droom waar dat Lucas met zijn hat in een ton gesukkeld was en dat hij daar grappen over aan het maken is.
Okay.
Het zijn bizarre omstandigheden.
Ah ja, wat ik mij nu ook nog herinner is, Ken en Deb waren daar ingetrokken in dat huis, maar voordat hij met zijn computer thuis kwam, waren er ook al rare dingen aan het gebeuren. Hè?
Ja, dingen die in de keuken opgestapeld werden. Rare krijttekeningen op de muren en de vloeren. Voetstappen op de muren ook.
Ja.
Rare geluiden, schaduwen die bewegen doorheen het huis. Dat soort dingen gebeurden er inderdaad allemaal.
Ja.
Nu, ik had al geteased op het einde van de vorige aflevering dat het verhaal nog een beetje hacker ging worden.
Ja, inderdaad.
Nee, dus daarmee bedoel ik niet hacker als in een computerhacker, maar crazier. Maar dus, ja, je hebt eigenlijk al een mooie, beknopte versie gegeven van het verhaal dat ik vorige week verteld had.
Ik ben heel goed in samenvattingen maken.
Precies, ja. Nu wil ik juist nog oppikken op het feit dat je zei dat jij nog betwist dat dit boek autobiografisch zou zijn. Maar Ken zegt wel effectief dat hij het geschreven heeft over zijn eigen leven, dus het is wel degelijk autobiografisch.
Ja, Ken kan hij zoveel zijn.
Ja, maar ja, als ik een autobiografie schrijf en sta vol met leugens, is het wel nog altijd mijn eigen autobiografie, dus stel dit nog altijd. Hè.
Ah, werken die dingen zo?
Ik denk het. Mijn boek, ik mag erin zetten wat ik wil.
Het hangt maar vanaf of dat dan bij fictie of non-fictie belandt. Hè.
Ja, ja. Dat valt nog te betwisten, hoe waar gebeurt dat allemaal is. Maar goed, dus zoals ik al zei, plots komt er een twist waarmee dat we deze aflevering van start zullen gaan. En die twist is dat Ken en Debbie plots niet meer lijken te communiceren met Lucas, maar met een vriend van hem, die hen laat weten dat Lucas opgepakt is.
Aha.
Ja, Lucas heeft te veel verteld over de lichtgevende doos die soms in zijn huis verschijnt, of zoals dat hij het zelf noemt, de leams.
Ah, oké.
Okay. Dat had blijkbaar ook een oude Engelse betekenis, maar leams was de naam dat hij gaf aan zijn computer. Dus hij had daar een beetje te veel van verteld, dus de oude Britten dachten dat Lucas een heks was en hebben hem in de gevangenis gesmeten. Ze dachten dat hij met duivels probeerde te communiceren. En natuurlijk is dat ketterij of hekserij of eender wat dat ze ervan willen maken, maar ja, Lucas zat dus in de penarie. Ze leren ook dat Lucas niet zijn echte naam is. Dat hij eigenlijk Thomas heet. Dus zijn er nog mee?
Ja hoor.
Ja, oké. Okay. En ze kregen dan ook nog een keer correspondentie van de sheriff. Van
mooi jongen.
Dolsten. En die sheriff heet ook Thomas. Thomas Fowlhurst. Maar van... Dus Lucas, die eigenlijk Thomas heet, ja. Is T-O-M-A-S geschreven. Mm-hmm. En de sheriff is T-H-O-M-A-S.
Ja.
Dus daar zit het belangrijke verschil. Dus als ik Thomas met T-O zeg, dan is het Lucas. En als ik Thomas met T-H zeg, dan is het de sheriff.
Fijn.
Er is correspondentie met die sheriff, die ook probeert om brieven te schrijven. En dat is ook een heel gebrekkig Engels eigenlijk. En... Ken die zet Thomas Fowlhurst, de sheriff, dus een beetje onder druk om Lucas Thomas terug vrij te laten. En na heel veel heen en weer, denk dat er zeker een stuk of 10 brieven waren die in dat boek stonden, wordt Lucas uiteindelijk toch weer vrijgelaten en correspondeert hij terug met hen. Hij was echter wel een beetje meer schuchter geworden op dat punt, vrij onder de indruk van het feit dat hij opgepakt is geweest en dat zijn leven ook bedreigd is geweest met executie. Dus de communicatie was toch een beetje anders. Hij was minder open naar Ken en Debbie toe.
Ik weet al echt niet wat ik hier het vreemdste moet aanvinden. Allee, het feit dat er nu nog een tweede karakter ook in één keer weet hoe dat hij honderden jaren in de toekomst brieven kan versturen.
Ik beloof je dat ik het verhaal niet veel vreemder meer zal maken. Maar ik ga die belofte direct breken, want mijn eerstvolgende zin is dat ze met de toekomst begint te communiceren op dit punt ook. Dus niet enkel meer met Lucas in het verleden of Thomas, maar ook met een ander figuur die zichzelf 2109 noemt.
Ach, wat is dit, een Doctor Who aflevering?
In eerdere correspondentie had Lucas of Thomas dus al aangegeven dat hij dacht dat Ken en Debbie van het jaar 2109 kwamen. Wat dat voor hen dan ook een indicatie was dat Lucas ook al met die toekomst gecorrespondeerd had. En ze dachten ook dat het originele gedicht dat je heel aan het begin van het verhaal hebt voorgelezen,
ja,
dat ook eigenlijk van 2109 kwam, omdat er daar nog geen Oud-Engels in zat.
Oké. Okay.
Weet je nog, Pussycat, ja. Went to London en ja. Al. Dus dat eigenlijk van 2109 kwam. En 2109 zou ook de entiteit zijn die Lucas de Leams cadeau gedaan had. Dus dat zij ervoor gezorgd hadden dat hij aan die computer kon.
Wauw.
Ja. Dus ja, Lucas hing ervan uit dat Ken en Debbie bevriend waren met de 2109 entiteit. En hij heeft dat echter nooit op voorhand ter sprake gebracht, totdat zij zelf ook begonnen over 2109. Dus dat deed heel het hoax vermoeden weer een beetje stijgen eigenlijk, omdat Lucas er ook nooit iets over gezegd had.
Ja.
Maar zodra dat zij ermee in contact stond, wist Lucas er ook dingen over te vertellen. Dus. Hier worden ook Lucas Of, ja, ik blijf hem Lucas noemen, maar zijn naam is Thomas. Sorry, de West-Vlaming en mij kwam eventjes naar boven. Maar gewoon om minder verwarrend te maken, wil ik hem Lucas blijven noemen.
Ja,
okay?
In mijn hoofd is hij ook nog altijd Lucas, dus...
Ja, oké. Dus Lucas, zijn berichten worden hier weer frequenter en frequenter en beginnen ook een beetje wanhopig te worden.
Dus de correspondentie met die sheriff is volledig stopgezet al.
Ja, nadat Lucas is vrijgelaten, is er geen correspondentie meer met de sheriff. Mm-hmm. Ik ben er nu vrij vlug over gegaan, maar pak dat dat toch een hoofdstuk of vijf was waar Lucas in de gevangenis zat.
Oké. Okay.
Anyway, ik heb nog een Lucasbrief voor u om voor te lezen.
Oh, allez. Ik weet al niet wat dat tweede woord is.
Mijn fellow.
Ah ja.
Maar de vertaling staat eronder.
Ah, mag ik dat gewoon lezen?
Maar ik hoor je zo raar in het oud-Engels lezen. Ja, ik wil je ook een beetje kwellen na de Jeanne Panne aflevering.
Mijn fellow Peter. Alas, what can be done? I cannot even take your hand. Before my sentence, O one hope me what here. Your words before me. Bids mijn goodly Peter farewell, long live our Oxenford Lucas. You said your time be 1985. Me thought you were else from 2109, like your friend whom didst bring Leem's boys to pray. Wow.
Geweldig.
Laat me dan nog een keer voorlezen na een paar wijntjes, dat gaat de max zijn. Dus nu de letterlijke vertaling? Of
die zal ik wel voorlezen. Oké, de letterlijke vertaling is dus... My fellow Peter, alas, what can be done? I cannot even take your hand before sentence of that. I must have your words before I bid farewell to good Peter. Long live our Oxford, Lucas. You said your time is 1985. I thought you were also from 2109, like your friend who brought a box of lights, pray? Nu, belangrijke side note is, weet je nog wie dat Peter is?
Nee, dat ging mijn vraag zijn.
Wel, Peter is Peter Trinder, dus de collega van Ken, die ook die brief meelas.
Ja.
Die is op dit punt in de zaak, ik had dat misschien voor deze brief al een keer moeten vermelden, maar is er meer en meer in betrokken geraakt en is ook de persoon die eigenlijk helpt met het Oud-Engels te vertalen en om terug Oud-Engels naar hen te schrijven.
Ja, nee, ik ben al van de vorige aflevering aan het denken dat Peter de catfish is, dat allemaal gestart is, maar ja...
Nee, want Peter is er eigenlijk pas bijgekomen nadat het verhaal eigenlijk al even gaande was. Maar Peter is ook zelf een Oxford graduate. Er werd in de vorige aflevering ook gezegd dat Lucas aan Brasenose College zat, maar dat was blijkbaar hetzelfde als Oxford. Allee, ja, zowel Peter als Lucas zijn Oxford graduates. En het had er zobiet nog heen komen, maar Peter had dan ook nog Oxford gaan bezoeken om te zien of dat hij Lucas/Thomas kan terugvinden in de archieven daar en zo.
My.
Maar Peter is zodanig geïnvesteerd in heel de gebeurtenis dat hij ook begint te communiceren met Lucas. En dus deze brief was van Lucas aan Peter gericht. Nu, Deb en Ken die waren allebei eigenlijk vrij verbaasd door dat bericht. Want hier hebben ze dus ontdekt dat Lucas ook berichten kreeg uit de toekomst. Nadat zij ook al correspondentie hadden daarmee.
Ja.
Dus in februari van dat jaar hadden ze hem al gezegd dat zij van 1985 waren. Maar Lucas geloofde dus ook dat hij communicatie had met twee verschillende toekomsten op dat punt. En... Het is hier, ik heb het daarnet al gezegd, maar het is op dit punt eigenlijk dat Debbie en Ken zich beginnen af te vragen van was dat eerste gedicht misschien ook niet van de toekomst?
Mm-hmm.
Met dat niet zozeer op dat oude Engels leek, maar meer een vervormde vorm van Engels.
Ja.
Dus ja, het was hier dat ze zichzelf die vraag begonnen af te stellen. En Ken heeft hier ook een bericht geschreven dat... Hij heeft zowel een bericht aan Lucas geschreven als een bericht dat begon met Calling 2109. Een uur later zijn al twee die brieven al beantwoord geweest. Er was een onbekende bron die naar Lucas schreef: Friend, you must reckon for thy verse, for this shall be your help. I cannot say no more. En ook Ken en de rest kregen een antwoord van de onbekende bron. Ken, Deb, Peter. We are sorry that we can give you only two choices. One. That you either have your predicament explained in such a non-rhyme way that you may have instant understanding but cause what should not be happen. Or, Number 2. Try to understand that you three have a purpose that shall in your lifetime changes the face of history. We, 2109, must not affect your thoughts directly, but give you some sort of guidance that will allow room for your own destiny. All we can say is that we are all part of the same God, whatever he, it is. Dus met andere woorden, 2109 wou niet antwoorden op de vragen die ze hadden. En maakt het eigenlijk allemaal nog een beetje cryptischer door te beginnen praten over een of ander lot dat ze zouden hebben. En dat zij de zogezegde chosen ones waren. Die moesten via hun communicatie met Lucas iets verwezenlijken dat hen niet duidelijk gemaakt werd. Nu ook wel een interessante side note. Dat eigenlijk ook wel de smoking gun bewijs zou kunnen zijn voor heel dit verhaal, moest het ooit gevonden worden. Maar Lucas beweerde ook dat hij zelf ook een boek aan het schrijven was over alles dat er aan het gebeuren was. Dus mocht er ooit een boek gevonden worden dat 600 jaar oud is, dat ook deze gebeurtenissen beschrijft, zou dat wel degelijk bewijs zijn dat dit allemaal echt is.
Oh my god.
Maar dus, eventjes terug op dat bericht. Ken werd kwaad nadat hij dat bericht las. Hij vond het letterlijk bullshit. Hij kon het niet geloven. Het moest wel een hoax zijn. Maar tegelijk was dat ook het ontkennen van die toekomstberichten ook dat ze Lucas zouden ontkennen. En met Lucas hadden ze wel een band en wouden ze nog altijd geloven dat het echt was. Dus ze waren een beetje in tweestrijd eigenlijk. Want ja, ik zeg het, als ze het ene zouden ontkrachten, zouden ze het andere ook ontkrachten. Hè?
Wat dat mij afvraag is, wat dat er zou gebeuren, moesten ze gewoon een keer beslissen om die computer gewoon gelijk een maand niet meer in huis te houden. Ik weet niet, hebben ze dan een keer uitgetest of zo om gewoon de communicatie even te stoppen?
Ze hebben verschillende dingen geprobeerd. Zoals ik al gezegd had in de vorige aflevering, ze wisselden elke keer van computer dat ze meebrachten. Dus het was niet dezelfde computer zo. Ze hebben ook op momenten gewoon niet gereageerd op dingen, waarop dat Lucas dan ook kwaad of gekwetst kon reageren. Er is ook een punt geweest ergens in het verhaal dat Ken bijvoorbeeld voor meer dan een week weg was uit huis en dat Lucas dan enkel nog maar met Tabby correspondeerde en dat hij ook heel flirterig begon te doen en je mag het niet aan Ken zeggen en zo. Ja, er zijn verschillende dingen geweest. Ook Lucas die niet meer wou antwoorden en zo. Hij is er ook op een bepaald punt geweest.
Goh, allee, stel je voor dat je zo'n keer een gezellig citytripje wilt doen of zo'n keer even weg van alles en je komt dan thuis. En het eerste dat je zo ziet is op die computer. Ah, wel.
Waar waren de hunder?
Hij had niet eens een souvenirje mee voor mij.
Oh, dat is zo de oudste versie van app-meldingen. Zoals dat ik dus zei, ze waren in tweestrijd. En in principe, als ze geloven dat ze communiceren met het verleden, kan het ook mogelijk zijn dat er iemand in de toekomst met hen aan het communiceren is. Dat zij het verleden zijn voor iemand anders. Hè? Maar de communicatie ging dus alle richtingen uit. En Lucas begon ook via papier en houtskool te corresponderen op dit punt, omdat ze ontdekken dat 2109 ten eerste al hun correspondentie kon lezen, dus alles dat zij naar het verleden stuurde en alles dat Lucas naar hen stuurde, maar dat 2109 ook al dingen had aangepast in berichten. Is er op dat punt ook aan het licht gekomen. Dus sommige berichten van Lucas waren aangepast geweest door hen. Dus Ken vertrouwde die toekomst niet en verbrak enkele keren volledig de communicatie met hen. Enkel wanneer dat hij echt met onoplosbare vragen zat, ging hij wel nog een keer een brief sturen aan hen, maar op zich probeert hij om alle communicatie te mijden. Er was een recensie die ik online gevonden heb van dat boek. En die recensie is geschreven door Rosemary Dinich. En die haalt ook aan dat de communicatie met 2109 een van de voornaamste redenen is dat zij zeker is dat dit fictie is, heel dat verhaal. Mm-hmm. Omdat, ik heb hier niet zoveel van die toekomstberichten als dat ik er van Lucas in mijn bestand heb staan. Maar de communicatie van de toekomst is in een vervormde vorm van Engels. Het lijkt gewoon een slecht geschreven vorm van Engels. En die tekst is ook geanalyseerd geweest en de consensus daarover is eigenlijk dat het onmogelijk is dat dat de vorm van Engels is dat de taal naartoe zou kunnen evolueren binnen dit en intussen iets meer dan 80 jaar.
Ja.
Want taal evolueert natuurlijk. Allee, ja, er zijn constant nieuwe woorden die worden uitgevonden en andere spellingen en andere vormen van grammatica en zo, maar zelfs met dat allemaal in het gedacht te houden, is het onmogelijk dat dat zou zijn naar wat dat de taal zou evolueren.
Ja. Wat ik mij ook afvraag, maar misschien ben ik nu een beetje te vroeg aan het... te vlug op de dingen aan het... Hoe zeg je dat? Allee? Goh, zegswijzen. Te rap aan het gaan. Zwat.
Te hard van stapel aan het lopen.
Te vlug op de feiten aan het voorlopen of zoiets.
Dat ook, ja.
Nederlands met Jens en Nicky. Wat ik mij afvroeg, ja, zijn er gelijk interviews of iets dergelijks met Ken te vinden? Of?
Ja, er is een documentaire die op YouTube staat, die wij straks gaan bekijken, voordat we tot onze conclusie overgaan.
Alright.
En die zal dus ook in de casefile staan. Mensen die hem ook willen zien, kunnen naar grasspraak.be gaan, waar ze dus die documentaire kunnen zien. En daarin gaan ze Ken en Deb zien, die hun verhaal doen. Maar om een of andere reden, denk dat dit nog voor de uitgave van het boek was, hebben die ervoor gekozen om anoniem te blijven in die documentaire.
Allee!
Maar het zijn dus wel degelijk hen.
Maar dus sinds dat boek is uitgekomen, niets verder, gelijk public appearances of...
Niet voor zover ik weet. Ik heb enkel maar die documentaire kunnen vinden. Maar zoals dat ik al zeg, dat boek stoot wel op redelijk wat ongeloof. En we gaan ze biedt ook nog wel overgaan op waarom. Maar eerst wil ik dat het volledige verhaal gehoord hebt.
Ik denk dat de luisteraars niet doorhebben hoe lang dat mijn wenkbrauwen hier al opgetrokken zijn.
Ja, wel, maar even en Niki haar voorhoofd staat zo in een krampachtige positie voor de rest van haar jaar.
Ik zit zo tussen heel erg fronsen en heel erg mijn wenkbrauwen optrekken.
Maar dus, in totaal zou Lucas meer dan 300 berichten sturen naar hen en ongeveer een derde daarvan staat in het boek, dus een honderdtal berichten. Moest ik ze hier allemaal voorlezen, zou het uit een podcast van 5 delen worden.
Ik bedoel, moest ik ze allemaal voorlezen?
Ik heb net ook eentje gelezen. Lucas werd na een tijd ook opdringeriger naar Debbie toe, zoals dat ik al zei. En op een bepaald punt... Zelfs nadat Debbie al had aangegeven dat ze eigenlijk geen interesse had om iets op te bouwen met iemand die al 500 jaar dood was, kwam Debbie in de living en lagen alle meubels daar overhoop gegooid. En ook daar is er een foto van.
Maar, wow, oké.
Okay. En er waren, dat zal ik er ook maar bij zeggen, er waren mensen die konden getuigen dat Debbie al het laatste half uur bij hen was toen dat gebeurd was en dat die meubels niet overhoop lagen voordat Debbie uit de living ging.
Damn. Ja, oké. Ik zie heel veel van die eenzetzeteltjes dat gewoon echt op een berg gesmeten zijn. En allee, zelfs een fiets dat blijkbaar in de living.
Ja, inderdaad. Maar dus ja, alle meubels van de living staan eigenlijk tegen één muur geduwd. Maar dus... Zoals dat ik al gezegd had, ze werden geholpen door Peter Trinder, die de Engels vertaalde, en er waren nog een paar vrienden. Maar Peter was eigenlijk de voornaamste figuur die bleef terugkomen in het verhaal en die veel van Lucas' berichten ook bestudeerde en dus zelf ook een beetje een band had met hem. En Peter zou de communicatie wel als authentiek beschouwd hebben. Ik heb nu zelf de documentaire nog niet volledig bekeken, maar Peter zou het er ook in zitten, heb ik wel gelezen. Mm. Trinder die contacteerde ook nog een kennis van hem, die ook nauw contacten had met die college waar de Lucas gezeten had, dus Brasenose Oxford. Maar die kon geen Lucas Weinman terugvinden, maar wel een Thomas Harden. Dus Thomas Harden had effectief in die college gestudeerd.
Ja.
Ik weet niet juist of dat Brasenose gewoon de huidige naam van Oxford is, of dat zoiets is dat daarbij hoort of zo, maar... Mm. Op het ene moment spreekt hij over Brasenose College, op het andere moment over Oxford. Dus er zal wel een link zijn tussen die twee, ja. Of dat is zo'n gebouw dat erbij hoort of zo. Ik weet het niet juist.
Ja, oké. Okay. Maar ja, misschien is dat zo gelijk Artevelde, dat ook gigantisch veel verschillende campussen heeft of iets. Maar ja.
Wat dan ook wel interessant was, in een van de vroegere brieven had Lucas ook al geschreven over het soort materiaal dat zijn huis uitgemaakt was. En dat was vooral hout en zo in die tijd, maar er was ook een heel specifieke soort zandsteen die de basis vormde van, die de fundamenten vormde van zijn huis eigenlijk. Mm-hmm. En tijdens de verbouwingswerken hebben ze datzelfde soort zandsteen gevonden in hun eigen huis.
Allee.
En ook daar is er een foto van, dus hier, een foto van
dat
zandsteen.
Is, dat is steen, ja. Dank u.
Voor de luisteraars, het is een foto van een steen. Ken Webster contacteerde dan ook de Society for Psychical Research. En die sturen enkele leden van hun society om heel de situatie te onderzoeken. Maar elke keer dat die leden daar net waren om dingen te onderzoeken, gebeurde er toevallig niets. En als er dan wel iets gebeurde, dan waren ze altijd veel sceptischer dan dat Ken gehoopt had. En ja, dat leidde ertoe dat Ken hier ook mee gefrustreerd raakte. Dat ze ten eerste al niet 100% leken te luisteren naar hem en dat ze hem te veel in twijfel trokken en zo. En ze had meer interesse in die toekomstberichten dan in Lucas eigenlijk. En ja, uiteindelijk heeft dat onderzoek nergens toe geleid en hebben ze die piste een beetje opgegeven. Nu, wanneer dat verhaal op een punt komt dat Kenneth beu begint te worden, besluit Lucas ook dat het tijd is om zijn huis te verkopen en te verhuizen naar Oxford. Mm-hmm. Op dat punt vermindert ook de communicatie met 2109. Nu, Lucas, zoals ik al zei, heeft ook meermaals gepraat over een boek dat hij zou schrijven, maar ook dat is tot op vandaag nog nergens gevonden. Terwijl, moest dat gevonden worden, zou dat wel het bewijs zijn. Hè? Maar helaas, nog altijd geen enkele vorm van echt klaarduidelijk bewijs dat dit allemaal echt zou kunnen zijn, maar dat vond ik een beetje jammer aan het boek, dat dat zo een beetje uitdooft op het einde. Dat meer lijkt alsof dat Ken zijn interesse in dat boek schrijven ook begon te verdwijnen en dat hij gewoon het verhaal ergens heeft afgerond.
Ja.
Lucas zou verhuisd zijn omdat hij onder financiële druk stond, communicatie met 2109 stopt en ja, dat is het eigenlijk.
Dat is wel een heel gemakkelijk einde.
Dat is inderdaad een vrij gemakkelijk einde. Maar ja, dan heb ik ook nog wel een paar verklaringen opgeschreven die volgens mij mogelijkheden zou kunnen zijn. Mm-hmm. De eerste verklaring is de hoaxpiste. Maar dat zou een hoax zijn die iemand uit had met Ken en Deb, zou al vrij snel kunnen uitgesloten worden volgens mij. Het huis is misschien niet fantastisch beveiligd, maar er waren nooit tekenen van inbraak. Met die computers knoeien op voorhand was ook heel moeilijk. Dus het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat er oftewel iemand constant aan het inbreken was en die berichten daar aan het typen was. Oftewel dat er iemand al vanuit de school op alle verschillende BBC microcomputers al een programmaatje gestoken had dat die berichten zou typen. Nee.
Je vergeet één ding.
Wat?
Het kan altijd iemand zijn dat er ongemerkt in dat huis woont.
Dat kan wel, ja.
Iemand heeft daar zo een zolderkamerken of een of andere kast dat niet veel gebruikt wordt en die woont daar en iedere keer als ze weg zijn uit de keuken, hup, 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 rap op die computer. Ja, ja.
Nu, berichten kwamen volgens boek wel heel dikwijls op die computer terwijl dat zij in huis waren. Dus ze waren in de living die naast de keuken was en ze hoorden niemand in die keuken of zo. Ze hoorden die computer niet gebruikt worden, terwijl dat dan ook zo'n toetsenbord had met vreeswaren toetsen dat ze direct zou horen. Maar toch gebeurden er dingen terwijl dat ze één kamer verder waren en dat ze geen geluid hoorden.
Die mens had een heel goede steltrol gedaan.
Ja, die had een natural 20 rol gesteld. Ken, zoals ik al zei, alleen de willekeurige computers, dus het kon onmogelijk op voorhand al ingepland geweest zijn of geprogrammeerd. Ook ja, je zou wel een expert moeten geweest zijn op dat punt om zo'n scriptje te kunnen schrijven voor een computer. Want ja, de jaren 80 was de technologie nog niet zo ver of dat vandaag is. Mm-hmm. Ik denk dat in die computers dat er letterlijk evenveel geheugen zat als dat er in een Game Boy in de jaren 90 zat. Dus, allee ja. En zoals ik zei, informatie werd niet op die computer opgeslagen, maar op floppy disks. Ja. Dus ja, het was zelfs onmogelijk om vooraf iets erop te zetten, want Ken had zelf die floppy disks. Er was ook geen internet, dus van ergens anders dat beïnvloeden was ook al geen mogelijkheid. Nu, een andere verklaring is, het is allemaal echt. Dat is ook wel een denkpiste dat we eventjes moeten betreden, vind ik, want allee ja... Als het al geen hoax van iemand anders kan zijn, zijn de opties volgens mij nog oftewel Ken en Deb dit volledig zelf verzonnen of het is allemaal echt. Dat zijn de twee opties die nog overschieten volgens mij. Als we ervan uitgaan dat het echt is, dan zou ik in dit geval wel geloven dat Tabby als een soort van medium functioneerde, dat zij ergens de link moest geweest zijn, omdat zij ook via haar dromen in verbinding leek te staan met dat verleden.
Ja.
Maar dat ze dat misschien niet zelf besefte. Nu, behalve dat boek hebben Ken en Debbie niet veel uit dat verhaal gehaald. Ze hebben de filmrechten niet verkocht gekregen of zo buiten die documentaire en dat boek is er daar ook niet echt veel over gemaakt geweest. Nu, Ken zijn eigen theorie dat hij het boek aanhaalt is dat de communicatie van 2109 dat een soort van andere dimensie was. Maar veel meer verklaring dan dat geeft hij er ook niet aan. Maar aan de andere kant, als die computers op die manier konden gebruikt worden om met het verleden te communiceren, waarom is dat dan enkel maar bij hen gebeurd en bij niemand anders? Waarom enkel in een boerengat gelijk Duddleston op de grens van Wales, in één specifiek huis, als die manier van communiceren mogelijk was, dan zou het dan al meer moeten voorgevallen zijn dan enkel bij hen, volgens mij.
Wordt er nog iets gezegd verder over dat er nog een keer zo'n voetafdrukken verschijnen of dat er andere vreemde dingen nog verder gebeuren in die keuken of zo? Want allee, om de duur zou je eerder denken dat het een soort van poltergeist is dat er zit.
Maar dat is het ook. Hè. Die poltergeist activity bleef ook wel gebeuren.
Ah, toch?
Ja. Ze hoorden nog altijd regelmatig een keer voetstappen. Ze zagen nog altijd schaduwen. Er werden dingen gestapeld in de keuken en zo. Lucas heeft daar ook wel al een keer iets over gezegd, dat hij daar iets mee te maken had, geloof ik. Maar ja, het is een vrij lang boek. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd wat dat er nu allemaal juist gezegd geweest is. Die poltergeistactiviteit bleef dus wel gaande, maar ja, ik heb dat niet elke keer opnieuw gezegd. Nee. Elke keer dat dat gebeurde, want moest ik echt elk stukje activiteit beschrijven, dan zaten we hier nog een paar afleveringen op te
doen. Dan zouden we beter dat boek gewoon voorlezen.
Ja, inderdaad. De andere theorie die ook nog wordt aangehaald door mensen online, is dat Ken en Debbie onbewust zelf hun poltergeistactiviteit zouden veroorzaakt hebben door een soort van gecombineerde fugue of zo, maar... die theorie is praktisch onmogelijk. Ze zouden al twee moeten slaapwandelen en dreigen typen, maar dat is niks vanaf weten of zo. Dat bestaat al bijna niet dat dat het geval zou zijn, maar het is ook een theorie die aangehaald wordt. En ook, ja, er zijn te veel dingen voorgevallen en te veel verschillende mensen in het verhaal betrokken geweest om dat echt te staven, dat zij dat onbewust zelf zouden veroorzaken. Dus dat lijkt me ook niet het geval. Nu, Ken die heeft ook wel heel veel research gedaan rond de psychic wereld. En hij beweert dat dat door de berichten kwam, maar misschien zocht hij zelf een manier om onderzoekers om de tuin te leiden, om dingen meer geloofwaardigheid te geven. Nu, moesten er hier rare dingen gebeuren, zou ik ook onderzoeken over poltergeist activiteit en zo. Ja. Allee, ja, dat is ook weer iets dat mensen als verdacht zagen, dat hij plots heel veel interesse had in het paranormaal en een keer dat die dingen zogezegd begonnen te gebeuren. Maar ja, hoe zou je zelf zijn? Ja. Nu, de berichten zelf in het oude Engels, dat zou een heel karwei zijn om dat allemaal correct te schrijven. Maar als je de antwoorden ziet dat ze erop schrijven, merk je ook wel dat ze heel snel heel bedreven zijn geraakt in een gelijkaardige taal spreken. Dus dat ze wel de kunde hadden om zelf dat oude Engels te schrijven. Nu, Pieter Trinder zou gezegd hebben, dit is effectief Old English. Maar dan zouden er ook taalkundigen zijn die zeggen, dit is helemaal geen Old English. De manier van vervoegen, bepaalde woorden die gebruikt worden en zo, dat kan niet dat dat iemand uit die tijdsperiode is. Dat is gewoon onmogelijk. Ook het gebruik van leestekens, de manier dat die zinnen gebouwd zijn en zo, is allemaal helemaal niet van die tijd. Dus leek ook niet geloofwaardig voor andere taalkundigen. Voor zover dat ik weet, is Pieter Trinder de enige die dat wel staaft. Nu, een theorie dat ik wel zelf geloof, is dat mochten de paranormale onderzoekers die betrokken geraakten in heel het verhaal, mochten die meer geïnteresseerd geweest zijn in de zaak, dan houden we er misschien wel nog meer van gehoord. Maar ze hebben daar redelijk koeltjes afgekapt eigenlijk en het leek vanaf daar ook dat Ken zijn interesse in heel het verhaal en het boek zelf ook een beetje minderde.
Ja.
En ook ja, naar het einde van het verhaal toe heeft Ken ook een nieuwe job en steekt hij daar zijn energie in en zijn drive voor heel het verhaal precies een beetje verdwenen. Dus ja, ik heb het hier ook nog staan. Het is Dr. Laura Wright van Cambridge die de geschriften zou geanalyseerd hebben. En zij zegt, als de bedoeling is dat dit op oude Engelse geschriften lijkt, dan komt het zelfs niet in de buurt. Waarop dat Ken Webster zijn weerwoord dan wel was... Elke academici die zijn positie wil behouden, zou uiteraard zeggen dat het niet echt is. Want als je als geleerde zou beweren van het is echt paranormaal, dan zou je al direct je positie aan de universiteit en je diploma zo allemaal kunnen verliezen eigenlijk. Al je credibiliteit is gewoon direct weg. Nu, Wright heeft ook een analyse gedaan van de manier van zinsbouw die Lucas gebruikte en heeft dat vergeleken met de manier dat Ken zijn boek schreef. En vond dat er enorm veel gelijkenissen zaten in de manier dat alles beschreven werd. Dus volgens haar was Ken zelf Lucas.
Oh, zou je het denken?
Ik heb hier nog een paar foto's. Dit is Lucas die zijn eigen naam geschreven had. Ik denk dat dat ook in een van de geschriften zal... En dit zou van een briefje komen dat Lucas geschreven had.
Ah ja, dat lijkt wel een beetje op dat geschrift van toen dat hij die plattegrond van dat huis had gedaan. Ja.
En wat staat er daar?
Mijn friend, I had... Oei. Debbie, daar kan ik erin, maar... wacht, I had said unto Debbie what best answer to you.
Ja, maakt niet zoveel
nee,
uit.
Nee, maar... meetings en dan nog wat woorden. Maar nee, sorry, ik kan het echt even niet ontcijferen.
Nu, voordat we de documentaire gezien hebben, wat is uw bedenking op dit punt? Wat denkt hij van heel het verhaal?
Nee. Allee, gewoon al als gezegd dat dat zo'n uitoefend einde heeft ook, is dat gewoon zo gelijk dat dat overkomt dat Ken gewoon zijn 15 minutes of fame wil hebben, dat hij er niet in geslaagd is en ja, dat hij het dan maar gelijk zo wat heeft opgegeven. Allee, nog een laatste keer heeft geprobeerd om zijn boek uit te brengen, maar dat dat dus blijkbaar ook niet zoveel succes had. Het enige dat mij stoort is, ja, ik wil antwoorden. Ik wil weten als dat effectief allemaal is voorgevallen, hoe dat is gebeurd.
Wel, ik zou zeggen, laat ons eerst eens samen naar die documentaire kijken en dan zullen we misschien meer antwoorden
hebben. Dat gaat hier zeker zoiets zijn, gelijk Antrim. Hè. Dat gaat blijken in die documentaire dat dat ook zo een of andere parodie is.
Nee, het zou, ze beweren wel dat het echt is.
Allee, ho, ben ik benieuwd.
Oké, wij zijn zo terug. Oké, Nikki.
Amai.
We hebben net de Out of This World reportage erover gezien. Nu, laat mij eventjes de correctie maken. Het is niet enkel documentair. Het grootste deel van de video is eigenlijk een reconstructie van de gebeurtenissen met een stukje documentaire en interview met Ken, Debbie en Peter op het einde. Hè?
Ja, dat ding heeft echt geen recht om zichzelf een documentaire of een reportage te noemen.
Well, ja, het is zo'n typisch early 90s ghost story show. Hè, waar dat ze dingen gewoon... Ja,
dramatiseren.
Ja, inderdaad, dramatiseren. Dat is het woord dat ik niet kon opkomen. Nu moet ik nog een kleine... Nu moet ik nog een kleine correctie maken. In de vorige aflevering heb ik namelijk gezegd dat Vertical Plane uitgekomen is in 2018.
Mm-hmm.
Dat klopt niet. De Vertical Plane is uitgekomen in 1989. Maar er is een heruitgave geweest in 2018. Vandaar mijn verwarring.
Ja, ja.
Maar voor mijn excuses, ik wil de feiten eventjes rechtzetten. De Vertical Plane is dus verschenen in 1989. Zo'n vijftal jaar na de gebeurtenissen.
Ja.
Maar... Nu dat je alle informatie hebt, de dramatisering ervan gezien hebt, de critici ervan gezien hebt en de mensen die het meegemaakt hebben en de believers, wat denk jij?
Oh ja, sorry, maar er is echt... Oh, allee, er is geen enkele manier dat ik dat echt kan geloven, dat er zelfs al ene persoon uit het verleden is dat communiceert. Laat staan dan ook nog een keer een lichaamsloze entiteit uit de toekomst dat ook nog een keer begint te communiceren en zelfs zou kunnen tijdreizen. Oh, allee, nee.
Het is allemaal te veel voor jou.
Ja.
Zijn er aspecten aan het verhaal die je misschien wel nog zou kunnen geloven?
Om het niet volledig af te doen als hoax, zou ik nog wel kunnen geloven dat er ooit wel een bepaalde poltergeist-achtige activiteit zou geweest zijn, die inderdaad wel wat dingen zou verplaatst hebben en eventueel misschien wel een keer iets met die computer zou gedaan hebben, maar mij lijkt het echt dat Ken misschien wel eens een soort van pathologische leugenaar was, dat gewoon telkens is blijven verder bouwen op zijn eigen leugens, tot als dat hij zodanig in de knoop zat dat hij echt maar er constant schepjes bleef bovenop doen.
Jawel. Nu, moest het enkel de communicatie met Lucas geweest zijn? Geen 2109 en zo. Moest het enkel maar dat aspect geweest zijn? Zullen het dan meer geneigd zijn om het te geloven? Of is het sowieso al helemaal no way?
Ja, nee, sorry. Mij lijkt het gewoon te veel sci-fi-achtige, gefantaseerde dingen. Ik zeg het, het lijkt nog het meest van al op een Doctor Who-aflevering.
Ja, oké. Ça va, ik begrijp uw sceptische blik erop wel.
Allee, nee. Ik zou nog het meest geloven als het echt een poging was van Ken om gewoon een soort van fictieboek te schrijven, zogezegd als autobiografie. Maar dan is hij blijkbaar heel slecht in goede eindes aan elkaar knopen.
Ja, ik moet wel zeggen, toen ik het verhaal hoorde, ik had het oorspronkelijk in een andere podcast al een keer gehoord. En dat was altijd een beetje blijven hangen. En toen we met Graspraak begonnen, is dat eentje dat eigenlijk al lang op mijn lijst stond van dingen die ik vroeg of laat ik zelf wil onderzoeken.
Ja, ik vond het zeker wel boeiend. Dat wel.
Dus ik ben eigenlijk al aan deze case bezig van, ik denk, toen dat wij onze 5e aflevering gemaakt hebben of zo, ben ik eigenlijk al onderzoek aan het doen hier rond. Dus ik ben blij dat we hem eindelijk hebben kunnen opnemen, maar... Ja, hoe meer dat ik er zelf over las, hoe minder hard dat ik een believer werd.
Ja, misschien slagen we er ooit in om Ken op te sporen of zo voor een keer een interview te doen, wie weet.
Of Lucas zijn boek te vinden. Ja, dat zou nog, ik heb het al gezegd, dat zou de smoking gun zijn. Hey, ja. Als we Lucas zijn boek ooit kunnen vinden, dan zou dat ook overtuigd
zijn. Maar ik denk dat Ken zijn volgende project gaat zijn.
Ja, voor de rest, ja, ik denk dat het een dubbele nee zal worden.
Helaas voor Ken en Lucas.
Maar ik vind wel, qua verhalen dat we al besproken hebben, dat dit toch een van de meer originele is. Hè?
Ja, dat zeker. Ik zou het zelf niet kunnen verzinnen.
Nee. Zo een machine die communiceert met het verleden en met de toekomst. Allee, ja, technisch gezien communiceren we altijd met de toekomst. Maar met het verleden communiceren is heel moeilijk. Dus op dat vlak vond ik het eigenlijk al een van de meer interessante cases die ik kon vinden.
Ja hoor.
Maar goed, als je meer wilt weten komen over de Vertical Plane, dan raad ik aan om de casefile te lezen die intussen wel online zal staan. In de casefile zal je ook alle foto's zien die we beschrijven hier in deze aflevering. En voor wie nog meer erover wil weten, zou ik aanraden om het boek te lezen als je dat ergens kan vinden. Nu, buiten de casefiles zijn er nog een paar dingen die je kan doen op graspraak.be, Nikki.
Ja, klopt. Je kan, dit is eigenlijk wel heel toevallig. Je kan ons namelijk een koffietje trakteren. En terwijl dat we naar dat onding van een reconstructie van het boek aan het kijken waren, kregen wij plots de melding dat onze trouwe luisteraar en ook vast groepslid in de Facebookgroep, Michael, ons ook terug op een paar koffietjes heeft getrakteerd. Dus Michael, Vlaanderens favoriete treinbestuurder, dank u wel voor uw bijdrage.
Bedankt, Michael. Ik ben er zeker van dat hij met de enige trein van heel Vlaanderen rijdt die altijd op tijd komt. En dat is door al die koffie.
Maar dus, graspraak.be, daar kun je dus naast die koffietjes ook nog terecht voor onze merch.
Naast koffietjes en merch kan je er ook nog terecht om contact te nemen met ons. Er staat daar een contactformulier en links naar alle plaatsen waar je Graspraak kan beluisteren. En dat is naast de website dan ook nog een keer Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, YouTube. We staan op van alles eigenlijk. En wie Apple Podcasts gebruikt, gaan we ook vriendelijk vragen om ons een rating te geven. Een rating helpt ons vooruit en zorgt ervoor dat we meer mensen kunnen bereiken en dat onze paranormale natie alleen maar kan groeien. 5 sterren is dan ook de correcte rating. Want als je geen 5 sterren heeft, dan kan het wel eens gebeuren dat de lokale sheriff je arresteert voor communicatie met demonen. Dit was Graspraak voor deze week. Bedankt voor het luisteren.
Tot de volgende.
Bye.
Graspraak.be